Je luistert naar een podcast in de serie over de Tao Te Ching van Jaap Voigt. Als eerste zal ik nu na de introductie het begrip Tao uit gaan leggen. En dat is meteen een contradictie in terminus, want de Tao is niet uit te leggen. De Tao is iets wat onnoembaar is. Is iets wat niet te kennen is door de menselijke geest. Is iets wat buiten iedere categorie valt. Is iets waar geen beeld van te maken is. Het is kortom de afwezigheid van alles wat wij kennen. En zo wordt ook steeds de Tao benoemd in de tekst. Het Chinese woord van afwezig of niet of geen is wu. En dat staat steeds niet dit, niet dat, niet plaats, niet tijd, niet beeld. En toch is het iets waar ik nu over ga praten. En ik begin daarmee om een stukje tekst voor te lezen, want er zijn de Tao wordt in verschillende versen behandeld, niet achter elkaar. Dus in deel 1 wordt de Tao in vers 1, in vers 4... vers 14, vers 21, 25, 32 en 34. Daar wordt iets over de Tao gezegd. En ik begin met het eerste vers, wat meteen het meest fundamentele vers is. En dat is, daar staat, het Tao waarover gesproken kan worden is niet het eeuwige Tao. De naam die genoemd kan worden is niet de eeuwige naam. Hier wordt meteen gezegd dat het naamloos is. En alles wat je erover zegt, dat zal het niet beschrijven. Tja, dan komt natuurlijk de eerste vraag op die veel commentatoren in China ook gesteld hebben. En dat is de vraag aan Lao Tse, whoever that may be. De vraag aan Lao Tse was, als er nou niks over te zeggen is, na deze eerste twee zinnen, waarom heb je dan nog 5400 karakters opgeschreven? Want daarin benoem je het dus ook niet. Dat is een goede vraag. Dat is een vraag waarbij we ook nu nog stil kunnen staan. Het antwoord van andere commentatoren hierop, die weer anders kijken, waar ik me wel bij aansluit, is het volgende. Een wijze, zoals Lao Tse, praat tegen mij en tegen jou, tegen de mensen, op twee niveaus tegelijk. Ten eerste is er in de mens nog steeds het onnoembare Tao aanwezig. In christelijke termen het ongevallen gedeelte. Het gedeelte wat nog heel is, wat volkomen integer heelheid is. En ten tweede zijn we overwoekerd door conditionering, waardoor als het ware die eenheid niet meer goed te herkennen is. En de wijze praat altijd tegen je op die twee niveaus tegelijk. Ten eerste probeert die herkenning te vinden bij waar de woorden vandaan komen, waar zijn woorden uit voortkomen. Dat is die bron. En ten tweede dat die woorden ook nog een impact hebben op de conditionering. Zodat je denkt, hey, dat zag ik toch anders. Of hey, dat kan ik niet meer herkennen. Dat is de reden dat Lao Tse nog 5400 tekens gemaakt heeft. Om uit te leggen voor de mens die geconditioneerd is, hoe hij weer in contact kan komen met die eenheid die ook in hem of haarzelf zit. Dat is wat vers 1 doet. En dan hebben we meteen duidelijk gemaakt dat iedere keer die mens die probeert om via een ingang, via een concept, via een redenering bij die Tao te komen, bij dat onnoembare, en iedere keer daarin doodloopt. Iedere keer kom je in niks terecht. Dus het conceptuele vermogen, het begripsvermogen, wordt aangewend totdat het oplost in iets. En dat zijn de verschillende versen die ik nu ga bespreken, zodat je ziet dat iedere keer een ingang gekozen wordt die loopt in niks. Het eerste wat ik ga doen is vers 4. Vers 4, daarin zegt de mens, of Lao Tse tegen de geconditioneerde mens, nou, de Dao is eigenlijk leeg. En laten we het via de leegte benaderen. Laten we iets proberen over die Dao te zeggen via het begrip leegte. En daar staat in vers 1 het volgende. De Dao is een wervelende leegte. Je kan ook zeggen een dynamische leegte. Het is niet leeg-leeg. Er is iets wat steeds wervelend is. Het is chaotisch. Het Dao is een wervelende leegte. En toch, in gebruik zijnde, is het onuitputtelijk. Oh, wat een diepte. Het schijnt de voorouder te zijn van de 10.000 dingen. De 10.000 dingen is alles wat we zien. De 10.000 dingen zijn daar allemaal uit naar voren gekomen. Maar de diepte van die werveling, of van die leegte, is niet te zien. Dat is, oh ja, dat is dat. Ja, dat, ja, dat is als we het via de leegte benaderen. Vers 2 sla ik over en in vers 3 staat, oh, wat een donkerte, waarin toch bestaan schijnt te zijn. Ik weet niet wiens kind het is. Ik weet niet van wie het afstamt. Dit is het oorspronkelijkste van het oorspronkelijke. En het schijnt zelfs vooraf te zijn gegaan aan de goden. Dat is waarom de kerk dit niet wilde, dit boek. Want er gaat niets vooraf aan de goden. Hier wordt gezegd dat onnoembare Dao gaat vooraf aan alle begrip die wij over God hebben als mens. Uiteindelijk is God ook niet te definiëren. De Dao wordt dus gedefinieerd als donkerte en diepte. Dat is dus heel anders dan in het Westen, waarin we praten over het goddelijke principe, of engelen, en dat is licht. Hier wordt gezegd, de Dao is donker en diep, waarin toch bestaan schijnt te zijn. In dit vers komt 3 keer het woord schijnt voor. We weten het niet. Hierin zie je de sfeer waarin de mens poogt om met de Dao om te gaan. Het volgende vers waarin dat gebeurt is vers 14. Daarin is de ingang de zintuigen van de mens. Ja, ik ga mijn zintuigen gebruiken. En daar staat, en naar kijkend wordt het niet gezien. Het wordt onzichtbaar genoemd. En naar luisterend wordt het niet gehoord. Het wordt het onhoorbare genoemd. En na uitreikend wordt het niet gepakt. Het wordt het vormloze genoemd. Deze 3 kunnen niet doorgrond worden. Dus alle 3, de zintuigen, het kijken, het horen en het tasten, die bereiken de Dao niet. En dat kan je niet doorgronden, het ligt daar buiten. Daar staat, deze 3 kunnen niet doorgrond worden. Daarom vermengen zij zich tot 1. Dus als je beseft dat met de zintuigen op een goed moment het niet meer is, dan leg je je daarbij neer en dan kan zich iets openen. Wat iets anders is dan dat je iets kan pakken of kan zien. Dan kan zich iets openen. Dit is vers 14. Dit gaat nog verder, dat vers. Maar dit is de essentie. De ingang via de zintuigen. Het volgende is vers 21. In vers 21, daar worden verschillende ingangen gekozen en daarin kijkt die mens te verbaasd naar. En die zegt, nou, als we de Dao nou behandelen als iets, als een ding, vers 2. De Dao behandeld als een ding is alleen maar ongrijpbaar, alleen maar vaag. O, zo vaag, o, zo ongrijpbaar. Maar toch bevat het beelden. O, zo ongrijpbaar, o, zo vaag. Maar toch bevat het het wezenlijke van de dingen. Ondoorgrondelijk en diepzinnig. Toch bevat het essentie. Deze essentie is zeer werkelijk. Ze bevat groeikracht. Hier wordt het Dao, o, zo ondoorgrondelijk, o, zo ongrijpbaar, o, zo vaag. Wordt van gezegd dat het toch dingen bevat. Het bevat beelden. Het bevat het wezenlijke. Het bevat essentie en het bevat groeikracht. Alle 4 die dingen. die zijn moeilijk te vertalen. Je mag ook je eigen woorden daarvoor invullen. Maar één ding is zeker, de Dao is volkomen onnoembaar. En al deze dingen, de beelden, het wezenlijke en de essentie en de groeikracht, die zijn nog steeds niet zichtbaar. Deze essentie is zeer werkelijk, het bevat groeikracht. Daar stopt het mee. En daaruit komen de 10.000 dingen voort. Maar het blijft o zo vaag, o zo onzichtbaar. Dat is vers 21. De volgende is vers 25. Gaat de mens weer. En die zegt, weer, laten we het maar iets noemen. De Dao is iets. Maar dan komen we meteen met woorden. Dan zeggen we, er is iets wat ongedifferentieerd en volledig ontwikkeld was. Het was ongedifferentieerd, chaotisch, chaos staat er. Maar het was ook volledig ontwikkeld. Dus er is niks in en er is alles in. Het was al geboren voor hemel en aarde. O, zo stil, o, zo leeg. Op zichzelf staand en onveranderlijk. En nu komt het bewegend in cycli en onuitputtelijk. De moeder van hemel en aarde. Zo kan het genoemd worden. Dus hier komt weer stil, leeg, op zichzelf staand. Iedere keer als je iets zegt, dan is het dat niet. Hier wordt de ingang gekozen, het beweegt in cycli. Je kan zeggen dat de Dao het onzichtbare is van waaruit de seizoenen in het leven voortkomen. Van waaruit de cyclus van geboorte en dood voortkomt. En in vers 2 staat, ik ken zijn naam niet. Dat haakt aan bij het eerste vers van niet de eeuwige naam. Maar ik zal het maar de Dao noemen. Als ik het een naam zou moeten geven, dan zou ik zeggen groot. Maar op het moment dat ik groot zeg, zeg ik overal werkzaam. En op het moment dat ik zeg overal werkzaam, dan zeg ik nou dat is verstrekkend. En op het moment dat ik zeg verstrekkend, ja dan komt het ook altijd weer terug, want het is een cyclus. Weer heb ik geprobeerd om iets over die Dao te zeggen. Het is heel poëtisch, het is heel beeldend. En weer, ja, uiteindelijk zijn we stil. Er zijn nog meer dingen die er in dit vers over gezegd worden. Maar dit is de ingang van het is iets en het is ook niets. Het is een ding en het is geen ding. Het volgende vers, vers 32. Daarin staat, het eeuwige Dao is onnoembaar. Het is heel eenvoudig en heel klein. Maar niets in de wereld kan het onderwerpen. Als markiezen en prinsen dat in acht zouden nemen, de leidinggevende, zouden alle wezens zichzelf als gasten van hen gedragen. Dus als de leiders dat die leegte van de Dao en het onnoembare door zich heen zouden kunnen laten gaan en dat zouden kunnen doorgeven aan de mensen, dan zouden de mensen dat ook kunnen en dan zou je de gast zijn van die leegte. Daarin worden de leiders en de mensen worden als gasten gezien van de Dao die de Dao bewonen. Belichamingen zijn van de Dao. En het laatste is vers 34. En daar staat, het grote Dao vloeit overal. Het kan linksom, het kan rechtsom. Je zou er ook bij kunnen zeggen, het kan boven, het kan beneden. Het gaat maar door. Het neemt een route. Het is onweerstaanbaar. Zou je ook kunnen zeggen. Het leven van alle wezens is er afhankelijk van en het verlaat hen nooit. Het volbrengt werk, maar het heeft geen naam. Het beschermt en voedt alle levende wezens. Maar het handelt niet als hun meester. Het is altijd zonder begeerte. Het kan het kleine genoemd worden. De 10.000 dingen keren er naartoe terug. De 10.000 dingen worden eruit geboren, zeg ik. En de 10.000 dingen keren er naartoe terug. Maar het handelt niet als hun meester, wordt weer gezegd. Het kan ook het grote genoemd worden. Dus je kan het klein noemen, je kan het groot noemen. En weer benader je het en weer is het zo dat het onnoembaar is. Dit is wat er over de Dao staat. De vraag is het volgende aan jou. In hoeverre begrijp je of voel je of ervaar je dat er iets is wat onnoembaar is, waar je toch het leven aan te danken hebt. Wat heel essentieel is, essentiëler dan jouw persoonlijkheid of de mijne, en waar toch je van zegt, ja, daar kan ik me toe keren. Daar kom ik vandaan en daar ga ik naartoe terug. Ik kom er vandaan als ik geboren word, ik ga er naartoe terug als ik sterf. Dat is een eenheid waaruit alles voortkomt. Hoe kan ik die eenheid in mijn leven nog herkennen? Als je dat wilt, of dat is een verlangen om te midden van de dualiteit van de wereld, met al zijn strijd, met zijn licht, zijn donker, zijn yin, zijn yang, man, vrouw, leven, dood. Als je te midden daarvan het verlangen hebt om een rustpunt te vinden wat stil is en wat ongedifferentieerd is, de Dao, dan is dit boek iets voor jou.